Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Uit de profetie van Jesaja, daarvan het 54ste hoofdstuk.
Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet ter schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlatene vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een kleine ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grond vesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse lampalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen, om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij grote en geduchte God, die van de wolken uw wagen maakt en die op de vleugelen des winds wandelt, voor wiens aangezicht alles en ieder is als een geopend boek, die met uw goddelijke alwetendheid doordringt tot in het binnenste van ons hart, die ons kent zoals we hier vanmorgen voor uw aangezicht gekomen zijn. U sloeg ons gade van ogenblik tot ogenblik. U kent al onze zonden. Ge hebt ze in uw boek geschreven. Wat gedaan is, dat is voor eeuwig gedaan. Wat nagelaten is, dat is voor eeuwig nagelaten. We kunnen niets meer veranderen en niets meer goed maken. Als we dan toch vanmorgen voor u komen en op deze plaats soms voor u nederbuigen, is dat hopende op genade. Of u in ontferming gedachten des vredes over ons wilt hebben, waardoor we van voor uw aangezicht niet worden weggeworpen, maar uw ontferming en genade mogen ervaren. die gij in uw heilige evangelie bekend maakt, aan de meest verloren, aan de ergste goddeloze. Want het heeft u behaagd, naar het vrije van uw welbehagen, uw een volk te formeren, dat u uit de diepte der duisternis uithaalt, om eeuwig uw lof te vertellen. Het zijn niet de beste, het zijn niet de rijkste, het zijn niet de edele, het is het verachte, het arme, het zondige, het verlorene, dat gij komt zoeken in deze wereld, opdat het een gans grote gemeente zou worden, een schare door u wel geteld, maar door ons niet te tellen, uit alle volken en geslachten. En ze zullen één lied zingen. Ze zullen zingen: gij, Heere God, zijt waardig te ontvangen de lof, de dank en de aanbidding. Want gij hebt ons verlost. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. O grote en barmhartige God, laat dat wonder van uw genade, dat u uitwerkt, zolang als de zon en de maan er zal zijn, door de prediking van uw woord en door de verkondiging van uw geest, ook onze harten met innerlijke spanning en met verwachting vervullen. Opdat we hier nederzittende van onszelf geen goed zouden verwachten, maar onze ogen op u zouden slaan, hulpeloos en onbekwaam in onszelf, maar uitziende, hongerende en dorstende naar de gerechtigheid die van boven komt. Heere, daar wordt uw naam in verheerlijkt, maar dat is ook de enige weg tot behoudenis van onze ziel. Want we zullen ons doodzonden als gij ons niet staande houdt. We hebben de weg van u afgekozen. We hebben Satans woord geloofd en uw gehoorzaamheid opgezegd. En nu wandelen we samen op de weg des doods. Een behagen hebbende in de ongerechtigheid. En de weg des vredes die kennen we niet. Maar u zou het u kunnen behagen, gelijk u het zo menigmaal behaagde, om ook in deze morgen aan ons voorbij te gaan. Zoals u door de mond van Ezechiël gesproken hebt. Terwijl zondaren liggen in het bloed hunner onreinheid. En ons toe te roepen leef. Ja, leef, dan is uw stem met macht. Dan zijt u nog diezelfde God die de dode Lazarus uit het graf terugroept. Die de jongeling van Nain levend maakt. Die ook heden doden doet horen. De stemmen van de Zoon van God en ze zullen leven. Doe dat aan onze jongens en aan onze meisjes. Aan onze kindertjes. O God. De jeugd der gemeente, straks zullen zij geroepen zijn om het evangelie van uw genade, om de lamp van uw waarheid voor te dragen. O laat ook in deze morgen, jongens en meisjes, kinderen, tot de kennis van uw dierbare evangelie komen, om afstand te doen, om te vluchten van de zonde en van de wereld, en om zich met de ganse strijdende kerk in de schaduw van het gezegend kruis te mogen aangorden tot de strijd waartoe ge ons roept. Doorboor het hart van zoveel die nog in eigen wegen wandelen, die van uw liefde en genade vervreemd zich een weg uitdenken die goed is en daarop gaan. Maar het einde van die weg, dat is de dood. Heere, open u de ogen der blinden. Wil u degene die bekommerd en verslagen, die hongerig en dorstig naar uw huis gekomen zijn, niet beschamen. Voed de zielen van uw kinderen, ook de zwakken, die zichzelf als zodanig niet durven noemen, die van verre staan en die toch buiten u niet leven kunnen, in wier hart gij uw liefde hebt uitgestort. Laat ze mogen horen. Dat u immer dezelfde blijft. Dat uw liefde niet wisselt met onze liefde. En dat uw genade niet afhankelijk is van de stand van ons leven. Maar dat u ook heden nog roept, vermoeide, belasten, beladen, die het leven in der eigen hand niet meer hebben. Maar die komen om bij de God van Israël een schuilplaats te mogen verkrijgen. Dat u heden de zulke toeroept dat er plaats is bij u. Wil u de harten van uw kinderen vertroosten met uw genade. En in ieder in de oefeningen des levens door het licht van uw geest daarin voortleiden. Van stap tot stap. Opdat de weg der gerechtigheid gekend werden. En onze voeten daarop gaan. Zegen u onze zieken. De ouden. De bedroefden. De rouwdagenden. Wil ze door heil verheffen. Toon dat u al hun ellende kent. Hun pijn en angst. Hun eenzaamheid en verdriet. En zegen u de middelen die gebruikt worden tot hun herstel. Wacht toch op u. Gedenk aan uw kerk, o God. Uw bruid. Uw kinderen. Die gij verkoren hebt over het rond van de aarde. Zegen alle die het woord bedienen. Laat ook uw dienstknecht vanmorgen uw genade mogen smaken. Laat hem de liefde van Christus mogen gevoelen, opdat hij met ernst en oprechtheid, overeenkomstig de mening van uw goddelijke geest, de zondaren zou wijzen op het ontzaggelijk gevaar, waarin ze zijn, indien ze buiten uw voortleven, maar ook ter vertroosting zou mogen zijn van alle harten, die schreien tot uw vlucht, opdat we vanmorgen de last onzes levens kwijt werden aan uw gezegende voeten en door uw doorboorde hand het vriendelijk oog van God zouden mogen ontmoeten. Want Heere, daarin is ons leven, daarin is de blijdschap van ons hart, daar strekt zich onze ziel naar uit, kom dan en volmaak u ons heil door in ons midden uw goddelijke voetstap te zetten. Want daar doet het al ten zegen dijen. En daar druipt het al van weg. Wij smeken het van u. In de vergeving al onze ongerechtigheden. Door het dierbaar bloed van het geslachte lam. Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 77, vers 1 en 6.
Thank you.
geliefde, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, staat in de profetie van Jesaja, het 54ste hoofdstuk, het 11e en 12e vers. Jesaja 54, vers 11 en 12. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, ziet, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse lampalen van aangename stenen. Deze tekst spreekt ons van het herstel van Sion uit haar diepe ellende. In de eerste plaats tekent de tekst ons deze ellende. Als de van Sion zegt dat het is een verdrukt volk, een door onweder voortgedreven en een ongetroost volk. In de tweede plaats spreekt de tekst ook van de beloften haar gegeven tot haar verlossing. Dus Sion's herstel uit diepe ellende. En dan zien we in de eerste plaats wat die staat haar ellende inhoudt. En in de tweede plaats hoe de belofte luiden die God haar geeft tot verlossing. In dit 54ste hoofdstuk van, ik zou haast zeggen zoals Augustinus reeds zegt, van de evangelist Jesaja, in dit 54ste hoofdstuk wordt Israël door Jesaja, en hij spreekt de woorden van God, vergeleken bij een verlaten en bij een onvruchtbare vrouw. Is hij genadig als u dit hoofdstuk doorleest, dit hele 54ste hoofdstuk, dan vindt u er niet één verwijt in aangaande Israëls zonde. Dan is het net alsof het volk Sion, Israël, een slachtoffer geworden is van de vijandschap van de vreemde. Alsof zij een slachtoffer geworden is van een hardvochtige man die haar verstoten heeft, waardoor ze als een weduwe, als een onvruchtbare, als een eenzame moet treuren en wenen. En we weten toch, vooral uit het begin van de profetie van Jesaja, hoe beestachtig slecht Israël geleefd heeft. Hoe door en door zondig Sion geweest is. Jesaja heeft hoofdstukken lang de ontrouw van Israël getekend. En hij heeft gezegd, God kan niet langer achterwege blijven. Dit zal God zien en zoeken. Hier zal het oordeel op volgen. En dat is waar. Dat heeft God ook gedaan. Nee, Israël was allerminst een slachtoffer van haar wettige man, God. Israël was allerminst een speelbal van de vijanden rondom. Maar vanwege hun zonde, zegt de Heer, heb ik ze overgegeven in de hand van hun vijanden. Ik heb Babel opgeroepen, opdat hij met zijn geeseltuig Israël zou straffen. Waarom? Heeft God zijn volk verstoten? Heeft hij afscheid genomen van zijn beminde? Denkt hij niet meer aan zijn verbond? Heeft hij zijn vorige barmhartigheden door toorn toegesloten? Is zijn verkiezing niet onberouwelijk? Gewis, de Heere, hij geeft er getuigenis van in dit 54ste hoofdstuk. Als hij daar zijn Sion ziet wegkwijnen in gevangenschap. En als hij de vreemde zich op zien maakt om de laatste stoot, de laatste dolkstoot in het hart van zijn bruid te geven. Want de Heere zegt, ik was een weinig toornig, maar zij, de vijanden, die hebben het ten kwade geholpen. Die willen mijn bruid doden. Ik wil ze tuchtigen. Ik wil ze weer opnieuw aan mij verbinden.
Ik wil ze in de weg van honger en dorst, van eenzaamheid en van vruchteloosheid aan mij en tot mij trekken. Maar de vijand heeft er een ander doel mee. De vijand die zegt, hey, ja, God heeft zijn bruid verlaten. Nu is het onze tijd. Waak op, waak op. Laat Sion verdelgd worden. Ontbloot haar fundamenten. Trekt haar muren neder, dat ze tot in eeuwigheid niet meer gedacht wordt. Dat zegt de vijand. Maar dat zegt God niet. Als de jaren der verdrukking voorbij zijn, als Sion in armoede kermt, o God, gena, o God, wij zien onze tekenen niet en niemand weet hoe lang, als Sion in die armoede waarin ze terechtgekomen is, weer denkt aan vorige dagen en met een betraand hart God zoekt, dan is God reeds wedergekeerd. Dan is hij gedachtig aan zijn eigen trouw, redenen nemend uit hemzelf, weer bezig om die verlaten vrouw, die bedroefde van geest, te troosten. En dan staat God op. En dat doet hij op zulke wijze, zei ik straks, alsof Sion nooit gezondigd had. Alsof het alleen de schuld van de vijand was. Ja, alsof het zijn eigen schuld was. Gods schuld, dat Sion eenzaam was. Hoor maar, dan zegt hij, zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard heeft, maakt geschool met vrolijk gezang. En juicht die geen barensnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzame, der weggevoerde, die naar Babel gebracht zijn, die zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere, die achtergebleven zijn in het land. Maar de plaats van uw tent wijst, en dat men de gordijnen van uw woning uitbreidt, verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want ge zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want ge zult niet beschaamd worden. En want uw maker is uw man, zegt de Heer. Uw man gebleven, hoewel die u voor een ogenblik verstoot. Hij is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden, want de Heere heeft u geroepen als een verlatene vrouw, als een bedroefde van geest. Maar ge zijt toch geweest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. De Heere zegt hier dus, het is waar, ge zijt weggevoerd als een onvruchtbare, zonder mijn gemeenschap, daarin in het vreemde land, in het land der ballingschap. Maar ge zijt toch de huisvrouw van mijn jeugd, zegt de Heer. Israël, u bent toch de eerste aan wie ik mijn liefde schonk, hoewel ge voor een korte tijd versmaad zijt geweest. Hoort u? Het is net alsof de Heere de schuld op zichzelf laat. Het is alsof hij zegt, ik heb u versmaad. Maar wij weten de reden waarom God Israël voor een korte tijd versmaad heeft. Het was niet omdat hij zijn trouw geschonden heeft. Maar het was omdat zij, zijn bruid, zijn kerk, zijn gemeente, de huwelijksband verbroken had. Andere minnaars, andere boelen was nagegaan en haar hart aan anderen gegeven. En nu zegt de Heere, maar je bent toch de huisvrouw van mijn jeugd. Je bent toch de eerste van mijn hart. Voor een klein ogenblik verlaten, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik me over u ontfermen. Want mijn liefde, zegt God, is vaster dan de bergen. En mijn verbond zal niet bezwijken. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het verbond mijns vredes weet van geen wankelen nog bezwijken. Zegeleten, dat is de vastheid. Dat is de eeuwige grondslag waarop Sion behouden is en behouden wordt. Dat is de troost die God ons biedt in het midden van onze ellende. Van deze vertroosting is ook deze tekst een deel. Als de Heere zegt, gij verdrukte, door onwedervoort gedrevene, ongetrooste. Dat is dus die bruid, die huisvrouw van zijn jeugd, die God bemind heeft. Sion, zijn eerstgeborene. En die is in zulke omstandigheden terechtgekomen. Dat is de staat der ellende waarin ze zijn. Ze zijn als verdrukte. En u treft dat. Het ganse Sion, de bruid van de Here, maar het treft ook elk gelovige in het bijzonder. Want wat met Sion gebeurt, hoe Sion weggevoerd is, hoe Sion getuchtigd is, zo wordt ook elk gelovige van God bemind, wijkende van de wegen des Heren, verlatende zijn inzettingen, als zulken eenmaal onder trouw de bruid door de Heren versmaakt. Zegelieden, daar wordt geen zondaar zalig of hij leert in dit leven de staat zijn ellende, zijn gruwelijke afval, juist na ontvangen genade, recht, hartelijk en grondig te kennen. En zo leert ook elk gelovige zich in dit leven als een verdrukte. God heeft menigerlei verdrukkingen die hij ons toezendt. Niet omdat hij ons haat. Niet omdat hij er een welgevallen in heeft om ons over te geven in de hand van de Babyloniërs, van de vijanden. Maar omdat hij ons alleen wil hebben. Alleen van genade leven. Als zijn bruid. Die geen oog en oor meer heeft voor iets anders. En ach, we moeten het bekennen. Wanneer zullen we deze les geleerd hebben? Wanneer zullen we geheel Gods eigendom zijn? Wanneer zullen we hem alleen maar lief hebben? En alle andere minnaars, alle andere boeren, alle andere wat ons hart van hem aftrekt, verlaten. Om ons, zoals een bruid zich wijdt aan haar bruidegom, dat we ons zo ook zouden wijden aan onze zielen bruidegom, Jezus Christus. Om deze band volmaakt te doen zijn, heeft God verdrukking toegelaten. Verdrukking in ons vlees. Hoeveel gelovigen zijn er niet, die zuchten onder de zwakheden van hun lichaam. Net als Paulus, die scherpe doorn in zijn vlees, waardoor hij eigenlijk niet kon wat hij zo graag zou willen. Of zoals Timotheus, die te tobben had met zijn zwakke maag. Die anders veel meer zou kunnen doen. Maar, ach, die ook daarin geketend is. Verdrukkingen in huis, in familie, met kinderen, ouders, man, vrouw. Verdrukkingen die vaak ons geestelijk leven beklemmen. Verdrukkingen die ons gebedsleven doen verflauwen. Verdrukkingen die ons onze aandacht benemen voor de boodschap van Gods heil. Verdrukkingen die ons moedeloos maken. Soms in de kerk zitten we met een hart vol verdrukkingen over morgen en overmorgen. En ze benemen ons de levensvreugde die in de genade Gods ons ten deel geworden is. Daarbij komen nog geestelijke verdrukkingen van allerlei aard. Inwerpingen van de vorst der duisternis, die ons onze vuile kleren toont en ons toeroept dat we geen hoop moeten hebben op God, want dat we te verloren, te vuil, te zondig, te hulpeloos zijn om door God gezalig te worden. Daarbij komt de verschrikkelijke verleiding van de wereld waarin wij leven, met al zijn pracht, met al zijn vermaak, met al zijn heerlijkheid. Hoe beknelt hij menigmaal het hart der vromen. Hoe trekt ook deze wereld ons af met al haar zorgen en zorgjes.
Hoe menigmaal vergeten we onze hoge roeping, waarmee we door God geroepen zijn, om kinderen des lichts te zijn, ons onbesmet te bewaren van de afgoden, op het smalle pad te wandelen achter hem aan. Welke verdrukking kunnen er zijn in ons vlees, wanneer onze verdorven lusten de bovenhand hebben, wanneer we in onze gierigheid en hebzucht en eerzucht en wellust en trotsheid en onbuigzaamheid verwijdering brengen tussen lieve broeders en zusters. Wanneer ons eigen ik op de troon zit en de genade verstikt onder de verdorvenheden van ons onbuigzaamheid. Wat kan er dan ook in ons leven een verdrukking zijn? Een neergedrukt worden. Soms gevoelen we het wel waar de haper zit. Soms kunnen we de zonde duidelijk aanwijzen. Maar ze ligt als een lode last op onze ziel. Aan de ene kant gevoelen we ons onmachtig om ons onder die last vandaan te worstelen. Maar aan de andere kant houden we ook de zonde vast. Want we zullen toch zomaar niet over de kant geven. En we zullen ons toch niet zomaar laten overwinnen. En je moet toch ook door dit leven. En daarmee grijpen we vaak wat we grijpen kunnen van datgene waar God van gezegd heeft, laat los. En dat is ook losgelaten worden. Het Sion Gods wordt hier ook genoemd de door onweder voortgedrevene. Ik geloof dat Jesaja hier het beeld van een schip ziet. Een schip op de baren der zee. In nood van de baren. In stormgetij. Een schip wat op en neder geworpen wordt. In twijfel. Vanwege de zon. Vanwege de aanvechten. Vanwege de dood. De hemel is zwart en de zee kolkt. Ach, wie van Gods kinderen kent het niet? In de nacht te varen op een woelige levenszee. Als je geen bootsman meer aan boord ziet. En als je het kompas niet meer aflezen kan. Als geen sterlicht der hoop je weg meer verlicht. En als je de haven maar niet in een zicht kan krijgen. Wie van Gods kinderen kent niet dit als een door een onweder te worden voortgedreven, alsof ik het geruis van de branding op de rotsen reeds hoorde, waar de vorst der duisternis me toeroept, ge hebt geen heil bij God, ge zult sterven en verloren gaan. Ge kent God niet, God is uw deel niet, ge zijt nog onbekeerd, ge staat nog voor eigen rekening. Geen bewijs in ons te hebben dat we op de goede weg zijn. Dat we in de richting van de haven varen. O gelooft het. De huichelaar is hier nooit geweest. Nabijkomend christendom kent het niet. Zij kennen alleen maar deze ene regel. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Maar ze weten niet wat het is. Verloren te zijn. En dat alles omdat we God verlaten hebben. Dat alles omdat we tegen wet en evangelie, tegen recht en genade gezondigd hebben. Menigmaal. Ongetroosten worden ze genoemd. Dat is een zuiver kenmerk van Sion. Een ongetroosten, hoort u het? In Psalm 86, daar zegt David, doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd worden. Wanneer gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Op deze weg worden geen geveinden gevonden. Een geveinde, een nabijkomend christen, heeft altijd enige troost. Altijd hou vast aan deze of die belofte. Ze kennen niet het gevoel van het totale afwezig zijn van het licht van Gods vriendelijke aangezicht. Maar de gelovigen ten tijden dat ze ongetroost zijn, dat ze zich niet
laat het troosten. Denk er goed om. Hier bedoel ik niet mee om het ongelovig zich niet willen laten troosten, een hart onder de riem te steken. Hier bedoel ik niet mee die mensen zalig te spreken op wie de beloftenissen van het evangelie altijd afstuiten als op een rotsteen. Nee, waarachtig niet. Maar deze ongetroosten, die zijn daarom ongetroost, omdat ze door geen mens getroost kunnen worden. Dat is het kenmerk van deze ongetroost. O, zeker, ze zijn door God wel te troosten. Ze zeggen, Heere, spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. O, dat weten ze. Als God met zijn hand een belofte van zijn evangelie in hun ziel legt, dan zijn ze getroost. Daar snakken ze juist naar. Daarom is het juist zo donker in hun hart, dat ze zijn vertroostingen moeten missen. En het gevoel zijner genade in hun hart moeten ontberen. Dat ze de Bijbel wel lezen en al de beloftenissen Gods wel geloven, maar ze hebben er voor hun persoonlijk leven geen troost aan, omdat de kracht van de Heilige Geest gemist wordt en het licht van Gods vriendelijk aangezicht voor eeuwig schijnt uitgedoofd. En in zulke omstandigheden, zeg ik, is het een zuiver kenmerk van de gelovigen dat ze door geen mens, door niets buiten God vertroost kunnen worden. Geen mens. Alleen God. Uit deze diepte kan God alleen redden. Uit deze put haalt de Heere alleen. Op de staat in Psalm 77. En mijn ziel weigerde getroost te worden. Niet door God, maar door de mensen. Omdat alle mensen maar nietige vertroosten zijn. Wel nu geliefden, ik heb u iets gezegd. Van de staat der ellende. Waarin Sion is komen te verkeren. Is deze weg in u totaal vreemd? Denk daar nu eens over door. Die weg waar ik u zo enkele dingen van noemde, dat verdrukt en dat door onwedervoed gedreven en dat ongetroost zijn, omdat God u niet troost. Nee, hier gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om het feit of u wel verdrukking hebt in uw leven. Ach, welk mens heeft dat niet? Daar is hier geen jongen, geen meisje, geen man en geen vrouw. Of hij heeft teleurstellingen, want het uitnemendste van dit leven, dat is nog moeite en verdriet. Het gaat er ook niet om of u wel eens bang bent als iemand die bang is van het onweer. Die daardoor voortgedreven wordt in angst. Omdat hij die vreselijke rollende donderslagen hoort als de stem van God voor wie hij niet bestaan kan. En het vlammende bliksemlicht als de stralen uit zijn heilige ogen voor wie die niet bedekt kan zijn. Het gaat er hier niet om dat u ook niet eens moedeloos, troosteloos schrijft. Omdat alles u tegengaat in deze wereld. Omdat u zoveel tegenspoed hebt in huis en gezin. Omdat u zoveel kruis te dragen hebt, dat u niet ontcijferen kunt. Dat hebben alle mensen gemeen. De gelovigen en de ongelovigen, daar gaat het niet om. Het gaat erom of dat dit ongetroost zijn, dit bedrukt en verbrijzeld zijn, dit door onwedervoed gedreven hieruit voortkomt, dat ge God mist. Dat dit de pijn van uw kruis is. De Heere hoort me niet. De Heere helpt me niet. En zonder God kan ik niet leven. En buiten hem ben ik dood. Dat dit de pijn van uw leven is. Dat ge de scheiding ziet. Tussen God en tussen u. En daar is dat kruis het teken van. Daar is dat bedrukt en door onwedervoort gedreven en ongetroost zijn. Het teken van dat ge van God gescheiden bent. En dat is zo'n vreselijke droefheid. Dat is een droefheid die het hart krenkt en ziek maakt. Die uw ziel doet bezwijken. Want die God die heeft zich aan u geopenbaard. Die God die heeft zich aan u bekendgemaakt. Zoals hier aan Israël. Ge hebt gezien dat er bij die God milde handen en vriendelijke ogen zijn. En juist daarna die God te moeten missen. Juist daar nou de breuk te zien, de scheiding te zien. Kijk, dat is het. Dat is de reden waarom Sion verdrukt, onwedervoed gedreven en ongetroost is. Dat is de staat der ellende waarin ze verkeert. Maar nu, indien het zo is, dat u ook in uw leven enige gelijkheid kent met dit ellendige Sion, want trap en maten, die zijn bij God bekend. Daarin is God vrij. Daarin heeft God verscheidene wegen. Maar al Gods kinderen leren er toch zoveel van, dat ze bedroefd worden naar God met een droefheid, die alleen door God weg te nemen is. Daar gaat het om. En u zegt de Heere van u, als u nu zulke bedrukte bent, zulke voetgejaagde, zulke ongetroosten, ziet. Ziet, zegt de Heer, gij verdrukte, ik zal u stenen, ik zal u stenen, ik God, uw maker, die u zijn eerste liefde schonk, de huisvrouw van de jeugd, dat zijt gij, zegt God, ik, die God, die u verkoren heeft uit alle volkeren der aarde, die wel boos, die wel bedroefd om u geweest zijn, die u weggezonden heeft, die het zwaard van Babel over u heeft ingeroepen, maar die u niet vergeten heeft, want ge zijt toch nog de huisvrouw van mijn jeugd. God zegt, ik heb u toch mijn eerste liefde gegeven. En ik hou me daaraan. Ook nu, ziet, zegt de Heer, ik zal het veranderen. Ik, God, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond zetten. Hier geeft de Heer zijn beloftenissen onder het beeld van de bouw van een huis, van een tempel. Paulus heeft ook eens gezegd, gij zijt de tempel van de levende God. Zo zegt de Heere hier ook, gij zijt een huis. Een huis waar ik in woon. Gij zijt mijn tempel, die ik vervuld met mijn heerlijkheid. En nu zegt de Heere, en ik zal die tempel bouwen. Ik zal u stenen, gans sierlijk leggen. Waar is dat? En wanneer doet God dat? Als God onze stenen gans sierlijk legt. Wel, ik geloof, wanneer God het huis van onze hoop gaat bouwen en daar de stenen bijdraagt van zijn woord, van zijn beloftenis, dat God de stenen van zijn woord neemt, dan deze steen en dan die steen, nadat het de bouwmeester goed is. En als u zo'n steen op zichzelf ziet, ach, dan is er maar weinig heerlijkheid en weinig sieraad aan. Zo is het ook wanneer we als een verdrukt en door onweder voortgedreven en ongetroost in de Bijbel lezen. Dan lezen we soms blad na blad, maar het zijn maar stenen. Gewone stenen, doodgewone stenen, die we altijd gezien hebben en die we altijd gehoord hebben. Teksten die we van buiten kennen, maar ze maken ons hart niet leven. Ze geven ons geen gemeenschap met God. We trekken er geen vreugde uit. Maar als God zo'n steen neemt, zo'n gewone belofte, zo'n tekst of zo'n vers, zo'n hoofdstuk, zo'n preek of zo'n gebed, naar dat woord van God, dan zegt de Heer, dan zal ik die steen op zijn plaats leggen. Die ene steen bij die andere steen. En die andere steen bovenop die andere steen. En dan, als we dan enige afstand nemen van dat gebouw, dan zeggen we op een gegeven dag, o God, al die stenen, die gewone stenen, waarop zichzelf geen heerlijkheid aan is, dat wordt een heerlijk gebouw. Daar zie ik uw goddelijk welbehagen in. Zo openbaart u uw eeuwige liefde, dan zien we het verband van de schrift. En dan is het hele boek dat God ons schreef, zijn liefdesbrief aan ons, zijn minnebrief, de brief van zijn welbehagen, de brief van zijn goddelijke ontferming de brief van zijn tedere liefde. Kom, zijn er ook wel eens in uw leven van die stenen gelegd? Want God legt ze vast. Hij legt ze in het cement van zijn goddelijk bloed. En dood en duivel, hel en verdoemenis kan ze niet uit onze ziel wegnemen. Ze kunnen versluierd zijn. Ze kunnen bedekt liggen. Het kan donker zijn dat we de sierlijkheid van het godsgebouw in ons leven niet zien. Maar ze blijven tot in eeuwigheid waar God ze neerlegt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Denk ook aan de kleine stenen waarvan de Heere zegt: vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u beweest. Veracht de dag van de kleine dingen, van de kleine stenen niet, want zij horen ook bij het godsgebouw. Nu zegt de Heer: dat zal ik doen. Ik zal die stenen gans sierlijk leggen. En als God een belofte geeft, dan geeft hij het zo, dat we niet hoeven te vragen, zou het van God zijn. Want dit is een kenmerk. Als God ons overeenkomstig de toestand waar we in verkeren, uit zijn woord vertroost, dan zeggen we met de bruid: dat is de stem van God. Dat is de goede herder. Zo kan God alleen troosten. Want de klank van zijn stem, de bewogenheid van zijn woord, de kracht van zijn stem, dat zijn zaken in ons hart die diep neerzinken in ons leven. Ik zeg, we kunnen later nog wel eens aan twijfelen. We kunnen later nog wel eens beroerd worden als het donker is. Maar als God spreekt, dan horen we. En het oor dat hoort, zegt Jesaja op een andere plaats, dat zal opmerken. En het oog dat ziet, dat zal niet terugzien. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten, zegt de Heer. Als we die stenen van het gebouw zien, die moeten rusten op een grondsteen. Op een fundament. Op een onderbouw. Daar heeft Jezus op een andere plaats van gezegd: als je het huis bouwt, het huis van je hoop, bouwt het dan op een rotssteen. Want er zijn er ook die het op het zand bouwen. Als we door God vriendelijk toegesproken worden, als God ons bekend maakt met zijn genadebelofte, als hij onze treurige ziel vertroost met zijn toezeggingen, dan hebben die beloften een grond. Het is vaak zo, in de weg die God met ons houdt, dat hij ons soms eerst die stenen doet zien. Die stenen waardoor onze tranen een ogenblik gedroogd worden. Die stenen waardoor we leren hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Die stenen waardoor we gaan zien dat God ook ons met zijn goede hand uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar er komen daarna ook tijden in ons leven dat God ons laat zien waarop die stenen nu gegrond zijn. Hoe het nu kan dat er zulk een gebouw, zulk een tempel wordt opgetrokken. En dat die tempel onwrikbaar staat in het woede van alle elementen van ongeloof en zonde en Satans drift en ongeloof. Daar zit een rots om. Daarom worden die saffierstenen door God ook genoemd na die stenen die hij gans sierlijk legde. Dit is vaak de orde die God ook in het leven van zijn kinderen houdt in de waarachtige bekering. Want als de Heere zegt: ik zal u op saffieren grond vesten, dan is de saffier een hemelblauwe steen. Hard, glashard. En daar zegt de Heere van: daar zal ik u op grond vesten. Op die heerlijke saffiersteen, die hemelsblauwe saffiersteen. Uit andere plaatsen in het woord van God weten wij wat God bedoelt met die grondsteen, die saffiersteen die hij in Sion gelegd heeft. Die enige hoeksteen. Het kan niet anders zijn. Het is Jezus Christus die van den hemel is neergedaald, op deze aarde gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En nu weet ik, die saffiersteen, die grondsteen, die ligt vaak onder de oppervlakte. die wordt vaak niet gezien, maar hij is er wel. Want wat betekent een schoon gebouw zonder grondsteen, zonder fundament? Zo is het ook. Al Gods toezeggingen, al Gods beloftenissen, ze hebben een grond. Niet de grond van onze levensverbetering. Niet de grond van onze goedwillendheid. Niet de grond van onze gebeden en tranen. Maar ze hebben de grond in Gods gerechtigheid. Daar is de vrede gelegd. Daar is het fundament gelegd. In het bloed des kruises. In hem die zich gegeven heeft om de rots zijns volks te zijn. Kom, bent u in het gebouw van uw hoop met die beloftenissen Gods wel eens nedergezonken op deze saffiersteen. Om zonder beeldspraak te spreken, bent u wel eens nedergezonken op Jezus Christus. En die gekruist, is uw hart uitgegaan vanwege zijn spreken. En is uw ziel aan God verbonden geworden vanwege zijn arbeid. Hij is die saffiersteen. In hem is die vastheid die dood en duivel, hel en verderf niet om zal wrikken. Dat staat. En dat huis dat daarop gebouwd is, dat is niet gevallen. Want het was op de steenrots, op de saffiersteen gegrond. Hij is hemelsblauw als doorluchtig glas. Vol van schoonheid, vol van genade en vol van waarheid. Genade is op zijn lippen uitgestort. En uw glasvensters, zegt de profeet, als de mond des Heeren, zal ik van kristal maken, kristallijnen maken. U weet, in een tempel, in een huis, daar zijn ook ramen, daar zijn vensters, waardoor we uitzien. Zo had Daniel van die kristallen vensters. Oh, hij kon met zijn blote ogen Jeruzalem niet zien, want hij zat in Babel. Maar hij had toch van die kristallen vensters. En door die kristallen vensters, kristal, dat is, dat weet u natuurlijk, heel zuiver glas. Kristal geeft de beelden die aan de andere zijde van het venster zijn, volmaakt door. En nu heeft Daniel, zeg ik, van die kristallen vensters. Hij ziet door de verrekijker van het geloof, zo zuiver, alsof hij in Jeruzalem woont. En hij bad driemaal daags door zijn kristallen vensters met zijn aangezicht naar Jeruzalem. Want daar woonde God. Daar was God gebleven. Al lag stad en tempel in puin. Dat had Jesaja gezegd. Geliefden, heb u ook kristallen vensters in uw levenshuis? Want die hebben tweeërlei doel. In de eerste plaats valt daar het licht van buiten door naar binnen. En wordt uw huis bewoonbaar. Anders is het mooiste huis nog maar een kerker. Anders zijn al de beloftenissen Gods nog maar praat zonder kracht. Maar als God door het licht dat van zijn aanzicht straalt, de kristallen vensters door hem gemaakt, in het woonhuis van ons leven, in die heilige tempel, als hij die kristallen vensters met zijn licht beschijnt, dan wordt het licht in het ganse gebouw van onze ziel. Dat licht dat van Gods aangezicht straalt, zo helder, zo duidelijk, zo zielsverkwikkend, maar ook zo vernederend. Want dan zien we in dat licht dat we zondaren zijn. Dat houdt ons aan de grond. Dat verwringt onze heup als bij Jacob, zolang we in dit leven zijn. Maar dat doet ons ook met een ongekende vreugde, met een hartelijke blijdschap, onze ziel voor God uitstorten. Door dat licht, zeg ik, door die kristallen vensters. Maar vensters zijn het ook, opdat we erdoor naar buiten mogen zien. Wat verkwikkend kan het zijn, als we door vensters mogen zien, vooral daar waar de huizen nog niet ingebouwd zijn, en we nog iets van Gods heerlijke schepping in plant en boom, in bloem en dier mogen zien. Wel nu, zo heeft ook het huis dat God bouwt kristallen vensters. En we mogen erdoor naar buiten kijken. Onbelemmerd. We mogen zo ver weg kijken. Dat we vanuit Babel in Jeruzalem mogen neerkijken. dat we vanuit onze ellende in de hemel mogen kijken. Abram heeft Jezus gezien. Hij heeft begeerd zijn dag te zien, staat er. En hij heeft hem gezien. In die ram, die door God daar op de berg Moria beschikt werd. Als het offer in de plaats van zijn zoon. O, heb u ook wel eens in de hemel gekeken. Met een oog des geloofs daar waar God woont. Dan ben je voorgoed voor de aarde bedorven. Dan kan de wereld je ziel nooit meer helemaal in de zit nemen. Als je eenmaal gezien hebt wat het is bij God te mogen zijn. Nooit meer te zondig. Volmaakt te mogen leven. Hem te mogen aanschouwen. Met de heilige engelen te mogen buigen aan zijn voeten. Door die kristallijne vensters. Zo hoog. Zo meteloos ver te mogen blikken. In het vriendelijke aangezicht van hem. Die ons zijn liefde gegeven heeft. Wat is het groot. God heeft het beloofd. Hij zegt, ik zal het doen. Ik zal je glasvensters van kristal maken. En ik zal je poorten maken van robijnsteen. U weet waartoe een poort dient. Een poort dient om uit te gaan en om in te gaan. Wel nu, zo is er ook in het geestelijk huis. Dat wij zelf zijn. De tempel God. Daar is een uitgaan en een ingaan. God zegt, ik zal uw uitgang en uw ingang behoeden. Daar is contact met God, een uitgaan en een ingaan. Door de robijnenpoort. En de robijnsteen, dat is een bloedrode steen. Ach, nee, ik weet dat ik volkomen spreek, zonder inlegkunde, zonder allegorie, volkomen spreek naar het woord van God. Jezus Christus zegt, ik ben de poort. Ik ben de deur. Hij is bloedrood. Rood als een robijnsteen. Zie je maar. Zie je maar. Toen hij voor een gesloten deur stond. Hij heeft gewacht. Hij heeft zich als een stemmeloos lam gegeven. Net zo lang. Totdat God hem de deur opende. En hij de deur mocht zijn. Der schapen. Hij is die poort der gerechtigheid. Waarvan de dichter zingt en we doen het samen. Uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijne zaligheid. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen. Tot hulp en heil en vreugd geweest. Tiende vers van 118. In Hebreeën 10, dat we door dit gescheurde voorhangsel een toegang hebben tot het binnenste heiligdom. Daarom is die poort bloedrood. Want die poort waardoor de rechtvaardigen mogen binnengaan. Dat is de poort van Jezus' gerechtigheid. De poort van het gescheurde voorhangsel. Van zijn doorwonde ziel en van zijn doorboorde handen. Van zijn doorboorde voeten en van zijn open gescheurde zijde. Van zijn met doornen omkrans hoofd. Dat is de poort der gerechtigheid. Kom. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroofde. God zegt, ik zal je poorten maken van robijnstenen. Die verre zijn, zegt de Heer, die breng ik mijn gerechtigheid nabij. En mijn heil zal niet verre weg. En dat heil brengt God ons nabij. Als die ons als armen naar den geest brengt. Bij dat gezegend kruis. Bij die man van smarten. Die als een lam ter slachting is geleid en als een schaap. Dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Als we zien hoe God onze ongerechtigheden op hem gelegd heeft. Hoe hij vrijwillig onze overtredingen gedragen heeft. Hoe die van God verlaten werd, zodat ik nimmer meer van God zou verlaten worden. Dan is dat de poort des levens. Waardoor de gemeenschap met God een feit wordt. Waardoor ik een toegang heb tot God. Al waren al de zonden van Adams nakroost. Op mijn ziel samengebonden. Daar wordt de poort, de deur, geopend. O dierbare poort. O dierbaar kind. O dierbare borg. O lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Daarin wordt vaders liefde tot zijn afgedwaalde bruid ten top gevoerd. Daarin heeft God het binnenste van zijn geheim geopenbaard. God in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende, omdat hij onze zonde op hem gelegd heeft. Kom, als u tot die bedrukte hoort waar ik straks van sprak, dan hoort u ook tot deze, waar God van zegt, en ik heb u bloedrode poorten gegeven, poorten van robijnstenen. Maak er dan ook gebruik van. Ga daar door in en uit. Laat dat in het gebed de bodem van uw vrijmoedigheid zijn. Smeekt God, hoe hulpeloos u ook voelt, om die gerechtigheid. Daar zult u niet beschaamd worden. Want alles wat we in zijn naam van den Vader begeren, hij zal het ons schenken. Hij is geen man dat u liegen zal. Geen God van ja en nee. Geen God die vandaag deze bemint en morgen die bemint. Hij zegt, je bent de huisvrouw van mijn jeugd. En ik hou het bij u. Ik heb u nog lief. Ik zal mij weder over u ontfermen. Door de lo amis. De niet ontfermen. Zal ik zeggen. Ik zal mij u weer ontfermen. En de lo rugama's. Ik zal hem aannemen. Als de mijne, zegt de Heer. Door deze poort, vergeet het nooit. Ach, we worstelen wat af. We zijn vaak wat bezig God te bewegen. Om te doen, opdat hij zou doen wat wij willen. Maar we vergeten dat er maar één weg is. Die door de deur ingaat. Ik ben de deur, zegt Jezus. De deur der schapen. Die door mij ingaat, die zal leven. Door deze poort. En waarachtig, dit is God wel behagelijk. Anders hebben we geen gerechtigheid voor God. Al schreeuwden we, al kropen we, al riepen we, al weenden we tot aan het uur van onze dood. Het is onze gerechtigheid niet, hij is onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Omdat voor hem geen deur was, daarin is hij de deur geworden. Hij is de opening geworden in Gods hart, waardoor zondaren bij hem kunnen schuilen. Ga dan door die deur in. Tracht geen andere deuren te zoeken. Tracht geen andere openingen te vinden. Want ze zijn er niet in hemel en op aarde. Maar het is ook troostvol voor degene die de deur niet meer zien. Die in zichzelf geen enkele opening meer vindt. Die voor zichzelf niets meer geeft. Die van zichzelf zeggen, o God, ik ben een zondaar. Ik mis mijn doel, genade. Als God die robijnrode poort voor ons opent, dan is het een effenweg.
Ach, ik weet het. God zegt, het is een smalle poort, een enge poort. Maar het is ook een wijde poort. Het is een smalle poort voor degenen die iets anders zoeken tot hun gerechtigheid. Die kunnen in eeuwigheid door deze poort niet binnen. Want er gaat alleen een naakte zondaar door binnen. Op genade alleen. Maar het is ook voor een naakte zondaar een wijde poort. Zoals de deur van de voorhof 20 ellen breed was. 10 meter breed. Daar kan de allerellendigste zondaar ruimschoots door. Ja, van die zijde is het een ruime poort. Komt alle tot mij. Die vermoeid en die belast zijn. En ik zal u rust geven, zegt Jezus. En ik zal uw ganse landpalen maken van aangename steen. De landpalen, dat waren de begrenzingen van iemands land. U leest daar dikwijls van in de Bijbel. De landpalen mochten niet verrukt worden. Dat wil zeggen, die mag je niet een eindje naar je buurman zetten, want dan steel je grond. Ieder had zijn eigen grond afgebakend met landpalen. Dat was wat voor de ander zichtbaar was. Dat was het terrein van die ander. Nu zegt de Heere, nu zal ik je landpalen maken van aangename steen. Wat van buiten gezien wordt. Wat door de mensen gezien wordt. Ik zal je vrede en ik zal je vrucht laten uitstralen. Ik zal je licht laten uitstralen. Ja, geliefden, dat heeft de Heere gezegd. Ook hier in het verdere van het hoofdstuk. O, Sion zal nog steeds door de vijanden benauwd worden. Hoor maar, ze zullen zich zekerlijk vergaderen, zegt de Heer. Maar ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. En ik heb ook de verderver geschapen om te vernielen. Met andere woorden, Sion, het eind van uw strijd is nog niet in zicht. Daar zullen er komen, en die zullen zich zekerlijk tegen u opmaken. Straks komen ze. Tobia, Sanballat en al de vijanden die komen om te beletten dat Zerubabel het huis des Heren bouwt. Maar dan zegt de Heer, de handen van Zerubabel die dit huis hebben gegrondvest, die zullen het ook volledigen en de sluitsteen toebrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. Nu zegt de Heer, dat zal ik doen. Daar zal ik voor zorgen, want ik heb de smid geschapen. Die de kool in het vuur opblaast. En het vuur kan warm worden. En de verdrukking kan onze ziel dreigen te verpletteren. Maar God zegt, ik heb hem gemaakt. En ik zeg tot hiertoe en niet verder. Alle instrument, zegt de Heere, dat tegen u bereid is, dat zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, die zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heeren. En haar gerechtigheid die is uit mij. Spreekt de Heer. De Heer zegt, ik zal het aan je vijanden laten zien, dat je een volk bent tot mijn dienst bereid, rechtvaardig en heilig, maar dan uit mij. Laat ons het nooit vergeten. O God, geeft ons geen reden om trots te zijn. God zal ons hier op aarde zo klein houden, dat het in de waarneming van ons hart altijd voor de meest verloren zondaar nog kan. Daar zal de Heer voor zorgen. Maar we zullen toch een gerechtigheid hebben die schitteren zal boven de glans der engelen. Maar laten we het niet vergeten, want uw gerechtigheid, zegt de Heere, die is uit mij. Dat openbaart de Heere hier soms al ten opzichte van onze vijand. Dat we een volk zijn oprecht, heilig, door Gods gerechtigheid. Dat zal God straks ten volle openbaren. Dan zal hij de landpalen zijn volks tonen. Dan zal de Satan geen woord meer te zeggen hebben. Dan zullen al onze vijanden onder zijn voeten verpletterd zijn. Dan zal ons eigen ik voor eeuwig buiten die landpalen worden weggezonden. Dat zal sterven en in de verdoemenis neerdalen. Maar dan ga ik op. De nieuwe mens, de door God geschapene naar zijn beeld vernieuwde, steunende op zijn gerechtigheid. De gelovige, de bedrukte, de door onweder voortgedrevene. En de ongetroosten tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd, om dan zelf, als een steen,
in dat godsgebouw gelegd te worden, dat na Gods volmaakt bestek in het licht van 's vaders aangezicht voor eeuwig zal pralen in den hemel der heerlijkheid. Amen. O God, als we daar nu nog buiten staan, als we nu horen bij de gerusten in Sion en de verzekerden op de berg van Samaria, die aan haar eigen godsdienst genoeg hebben, of die u nog steeds tot een leugenaar maakt door te denken dat het aan u ligt dat ze nog onbekeerd zijn, laat al deze die nog buiten u voortleven door dit woord tot u bekeerd worden. Laat ze ook komen bedrukt, treurig, bedroefd, wenen en schreiend over hun zonde, smekende om de vrede. Die vrede en die gerechtigheid die jij bereid hebt voor de verdrukte, voor de door onweder voortgedrevene en voor de ongetroost. Maar laat het ook tot sterkte zijn voor diegene. Laat ze bemoedigd zijn, o God. Laat ze geloven. Door die kristallen venster mogen uitblikken naar die zalige toekomst waar geen zonde meer is. Gemeenschap niet meer verstoord zal worden. Waar we nooit meer ontrouw zullen zijn. Maar als uw beminde bruid u eeuwig zullen minnen, omdat gij ons eerst lief gehad hebt. Zegen alzo uw woord tot verheerlijking van uw naam en tot versterking van ons geloof. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is het eerste vers van Psalm 85. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.